Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François. We laten hem graag aan het woord.
In de catechese van vandaag gaan we over Maria spreken en dit komt bijzonder goed uit op een stille zaterdag, want op dezelfde manier dat het Sabbat van de Joden een voorafbeelding was van de zondag van de christenen, was Maria ook de dageraad voor het opkomen van de zon. Voordat Jezus zou verrijzen op de paaszondag, zo gaat Maria al een licht van hoop zijn op stille zaterdag. Haar licht is niet het licht van de zon, dat schrijven we aan Jezus toe. Maar ze is zoals de maan, ze reflecteert, ze weerspiegelt het licht van de zon. En voordat de zon opkomt, kunt je al bij de dageraad een roze hemel zien, of wanneer de maan nog niet ten onder is gegaan, kunnen we dat licht van de maan zien. Dat is eigenlijk een weerkaatsing van het licht van de zon. Op stille zaterdag was Jezus weg. Hij lag in het graf. Hij daalde neder, te rellen, zoals de 12 artikels van het geloof het zeggen. Maar dus, rond wie hebben de apostelen zich vergaard? Rond Maria. Maria was eigenlijk op dat moment de anticipatie van de kerk. Het is zij, zelfs kunnen we zeggen dat zij de kerk zelf is, want zij heeft ons ooit Christus gegeven. Met dit idee in het achterhoofd kunnen we beginnen aan die mariale catechese. Wat hebben we gedaan tot nu toe? We hebben gesproken over Maria, het mysterie van Christus. We hebben gesproken over de Heilige Geest in Maria. Maar we hebben nog niet uitgelegd wat de rol van Maria is in de kerk. En dat is wat we nu gaan zien. Het artikel van het geloof dat we aan het bestuderen zijn zegt: ik geloof in de gemeenschap van de heiligen, en dus de tussenkomst van verschillende heiligen, waaronder Maria. We gaan ons afvragen wat het betekent, want we hebben net gezegd: ik geloof in de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Dus wat we nu gaan zien is de rol van Maria in de kerk. Wel, om te beginnen moeten we weten dat het mysterie van onze verlossing een mysterie is van Christus. En dus de rol van Maria is een rol samen met Christus. Zoals Maria en Christus niet te scheiden zijn, eigenlijk zijn ook Adam en Eva van elkaar niet te scheiden, of Christus en de kerk. Dus we moeten dat goed begrijpen. Het gaat om Christus en Maria speelt daar een bijzondere rol. En wat is zij? Ze is niet enkel moeder van de ledematen van Christus, ze is ook moeder van de kerk. En dat is wat we vandaag gaan proberen duidelijk te maken. Hoe haar rol niet te scheiden is van het mysterie van Christus, maar eigenlijk dat het voortvloeit uit het mysterie van Christus. Uit document dat het meest geciteerd wordt in dit stuk van de Catechismus van de Katholieke Kerk is de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk. Lumen Gentium zegt dat de verbondenheid van Maria met haar zoon in het heilswerk manifesteert zich vanaf het ogenblik van de maagdelijke ontvangenis van Christus tot aan zijn dood. En het manifesteert zich in het bijzonder in het uur van zijn lijden. Dus wat er gemediteerd wordt op Goede Vrijdag. Ik citeer dus opnieuw uit Lumen Gentium. Zo ging ook de heilige maagd Maria voort op haar pelgrimstocht van het geloof en ze volde harde trouw in de verbondenheid met haar zoon tot onder het kruis. Daar stond zij, niet zonder raadsbesluit, en leed ten diepste mee met haar enige geboren zoon en met haar moederhart nam ze deel aan zijn offer door liefdevol in te stemmen met het offer van het slachtoffer dat uit haar geboren was. Ten slotte werd zij door dezelfde Jezus Christus toen hij stierf op het kruis met deze woorden als moeder aan zijn leerling gegeven: vrouw, zie daar uw zoon. Een moederhart. Elke persoon die iets weet van de psychologie van moeder, weet dat de moeder soms meer afziet dan haar kinderen. Als een kindje valt, begint het te wenen, maar het heeft niet zoveel pijn. Maar wie wel pijn heeft of schrikt, dat is bijna meer de mama. Als ik naar de tandarts ging met mijn moeder, telkens dat ik een beetje krampachtig reageerde, sprong mijn moeder in haar stoel. Dat heet identificatie. En om een leuk anekdootje te vertellen, een student zei, mijn examens duren heel lang. Het is al een lange zittijd geweest. Het moet nu eindelijk gedaan zijn, want mijn moeder is uitgeput. Niet hij, maar zijn moeder. Kijk eens hoe sympathiek dat die student was te zien dat de moeder meer aan het afzien was dan de student zelf tijdens zijn examens. Wel, Maria, beeld u in hoe ze heeft geleden aan de voet van het kruis. Misschien dus subjectief nog meer dan Christus, als het mogelijk was. Met het verschil dat zij niet gestorven is. Dus echt is het dat een zwaard haar ziel heeft doorboord op dat moment. Wel, Maria heeft niet enkel aan de voet van het kruis Jezus bijgestaan, maar ook na zijn dood, bijvoorbeeld stille zaterdag, daarom is de zaterdag een mariale dag, het is een van de vele motieven, heeft Maria door trouw te blijven, terwijl de apostelen waren weggevlucht en totdat uit elkaar waren gespeeld door de gebeurtenissen van de dood van Christus, was Maria daar een soort referentiepunt. En op de dag van de verrijzen zie je dat de apostelen weer samen zijn. Wat is er gebeurd? Ze hebben zich vergaderd rond Maria op Stille Zaterdag. Dan hebben ze ook Stille Zaterdag een beetje een beeld van de kerk in afwachting van de terugkomst van Christus in zijn glorie. Dat is een beetje de situatie van de kerk hier op aarde. Het is stil, want we horen de stem van God niet zo duidelijk. Maar rond Maria of rond de kerk vormen wij een gemeenschap die blijft geloven en hoop in Christus en van hem houdt met vurige liefde. Dus Maria zit samen met de apostelen en enkele vrouwen om, ik citeer, met haar gebeden om de gaaf van de Geest smeken, die haar bij de boodschap reeds had overschaduwd. We citeren het uit Lumen Gentium opnieuw. Dus Maria had een volledige genade gekregen bij de boodschap van de engel, maar ze was er ook bij toen op Pinksteren die gave nog overvloediger werd. Zelfs in haar ten hemel opneming beleefde Maria, onze moeder, en nogmaals, ga ik citeren uit Lumen Gentium, dat op zijn beurt citeert uit Pius XII het dogma van de ten hemel opneming van Maria. Ten slotte is de onbevlekte maagd gevrijwaard van iedere smet van erfzonde na het voltooien van haar aardse levensloop met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen. En door de Heer verheven tot koningin van het heelal, om zo gelijkvormiger te worden aan haar zoon, de Heer der Heren en de overwinnaar van zonde en dood. Einde citaat. Dus de hemelopneming van de heilige maagd Maria is een bijzondere deelname, zegt de catechisme van de katholieke kerk, aan de verrijzenis van haar zoon en een vooruitlopen op de verrijzenis van de andere christenen. En hetzelfde geldt voor de verheerlijking van Christus. Zij heeft al een beetje deel aan die verheerlijking van Christus op hemelvaart door zelf ten hemel te zijn opgenomen. En het is ook als een teken van hoop, wij zullen volgen. Als we trouw zijn, uiteraard. De Byzantijnse liturgie, die een beetje minder vierkantig is dan de westerse theologie, zegt het volgende. Bij uw baren heb jij uw maagdelijkheid behouden. Bij uw ten hemelopneming heb jij de wereld niet verlaten, moeder van God. Je bent teruggekeerd naar de bron des levens. Jij, die de levende God ontving en die door uw gebeden onze zielen van de dood zult bevrijden. Einde citaat. Dit is een troparion van het feest van de ten hemelopneming van Maria op 15 augustus. Dus het equivalent ongeveer van wat we noemen bij onze antifonen. Wel, zij zal blijven bidden om onze zielen van de dood te bevrijden, is eigenlijk wat ze doet door onze moeder te zijn in de orde van de genade. Wie is een moeder? Het is een persoon van wie het leven krijgen. Welk leven krijgen we van Christus en van Maria en van de genade en zo? Het leven van de geest. Het leven, het geestelijk leven, het christelijk leven. Wel, en op dat punt is Maria een moeder. Samen. Het is niet omdat je leven hebt gekregen van je moeder, dat je het niet gekregen hebt van je vader. Dus zoals vader en moeder één zijn, zo is ook Christus en Maria, of Christus en de kerk, ze zijn één. Ze zijn de plaats waar wij, of de weg langs waar de genade tot ons komt. Door haar volledige overgave aan de wil van de vader, is de maagd Maria een voorbeeld van geloof en liefde. En ze wordt genoemd de voorbeeldige verwezenlijking, het beeld van de kerk. Het beeld of de icoon.
Toi, la toute bénie, la toute.
Dus Maria is in de eerste plaats een voorbeeld. Maar daar blijft het niet bij. Ze is ook iets meer. En ik citeer opnieuw uit Lumen Gentium. Ze heeft op heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser door haar gehoorzaamheid, geloof, hoop en haar vurige liefde om het bovennatuurlijke leven van de ziel te herstellen. Daarom is zij in de orde van de genade onze moeder geworden. Maria is onze moeder. Onze moeder, dus moeder van de kerk. Dit moederschap van Maria in de orde van de genade duurt ononderbroken voort. Het is begonnen met haar instemming bij de boodschap. Het is doorgegaan in haar volharding aan de voet van het kruis. En het gaat door nu dat zij bekroond is voor eeuwig. Want zo zegt Lumen Gentium, na in de hemel opgenomen te zijn, heeft zij niet opgehouden deze heilbrengende taak uit te oefenen, maar door haar menigvuldige voorspraak blijft zij voor ons de gave van het eeuwig heil verwerven. Dan wordt de heilige maagd Maria in de kerk aangeroepen met de titels voorspreekster, helpster, bijstand en middelares. Dit laatste baart een beetje zorgen voor de theologen, want inderdaad wordt er gezegd in de Heilige Schrift dat de enige bemiddelaar tussen God en de mens, de enige middelaar, is Christus. Wie zijn wij dan om te durven zeggen dat er een andere is die ook bemiddelt of middelares is van alle genade, bij wijze van spreken? Dat heeft aanstoot gegeven aan de evangelische of protestantse theologie, die zegt, ja, maar dat klopt hier niet, hè? Dat is niet wat de Bijbel zegt. Wel, het probleem is dat wij juist moeten begrijpen over welk middelaarschap er hier sprake is. En om dat te doen, ga ik opnieuw Lumen Gentium citeren. Wel nu, zegt het Tweede Vaticaanse Concilie, de moederlijke taak van Maria jegens de mensen stelt dit enige middelaarschap van Christus geenszins in de schaduw. Hij maakt het daarom ook niet minder, maar het toont de kracht ervan. Immers, heel de heilbrengende invloed van de heilige maagd Maria over de mensen vloeit voort uit de overvloed van Christus' verdiensten, steunt op zijn middelaarschap en is daarvan geheel afhankelijk en put daaruit al zijn kracht. Als gewezen ingenieur wens ik te zeggen, sorry dat mijn parabels niet zo mooi zijn als die van Christus die zich inspireert uit de natuur, maar het middelaarschap van Christus en de bemiddeling van Maria zijn niet in parallel, dat de genade stroomt langs de ene of de andere kant, zijn in serie. Dat betekent, alles wat van Christus komt, passeert ook via Maria. Er is een kleine analogie met de kerk. Maria zijn een beeld van de kerk. Het is ook logisch dat er analogieën zullen zijn met de kerk. Men zegt van de kerk dat extra ecclesiam nulla salus. Buiten de kerk is er geen heil. Alle genade die nodig is voor het heil passeert via de kerk. Hoe kunt u zoiets zeggen als men gezegd heeft dat Christus de enige bemiddelaar is? Ja, maar Christus heeft gewild door de kerk te werken. En de kerk is vandaag hetzelfde als de fysieke mensheid van Christus toen. Dus toen Christus de mensen aanraakte met zijn handen om ze te genezen, wel, doet Christus nu nog altijd niet meer met zijn lichamelijke handen, maar met de sacramenten via de kerk. En wel, op dezelfde manier dat alle heil van Christus door de kerk passeert, dat ze het weten of niet, hè? Er zijn heel wat mensen die niet weten dat ze geraakt zijn door een genade van de kerk en door een genade van Christus. Maar zo is dat. Hè? Dus de genade van Christus passeert door de kerk en passeert door Maria. Dus ik zeg het nogmaals, het is niet een of-of verhaal, het is en-en. Het is niet parallel, het is in serie gemonteerd. Nog een citaat uit Lumen Gentium. Geen enkel schepsel immers kan ooit met het mens geworden woord en de verlosser op één lijn gesteld worden. Evenals echter zowel de bedienaar als het gelovige volk op verschillende manieren deel hebben aan de priesters van Christus, en evenals de ene goedheid van God zich op verschillende manieren werkelijk onder de schepselen verspreidt, zo sluit ook het enige middelaarschap van de verlosser verschillende vormen van medewerking niet uit bij de schepselen, die alle aan één en dezelfde bron deel hebben, maar wekt ze juist op. Goed, Maria is dus middelares en moeder van genade. Men heeft ooit eens gezegd, moeder van alle genade, op dit moment vindt de kerk het niet opportun voor ecumenische motieven, omdat de protestanten dat op een andere manier verstaan, te spreken over middelares van alle genade, maar wees maar gerust, alle genade van Christus passeert via de kerk en alle genade van Christus is ook gepasseerd door het vrijwillige meewerken van Maria door haar moederschap. Hoe moeten we dus Maria vereren? Het antwoord is heel simpel, Maria wist het al dat het ging gebeuren. Zij zegt in haar lofzang, het Magnificat, ik zie hier Lucas 1, 48, ieder geslacht prijst mij zalig. Maria wist dat ieder geslacht haar zalig zou prijzen. En wanneer we Maria eren, doen we niks anders dan haar zalig prijzen. En de godsvrucht van de kerk voor de heilige maagd Maria, zo zegt de exhortatie Marialis cultus, is een wezenlijk element van de christelijke eredienst. Waarom moet Marialis cultus van Paulus VI dat zeggen? Omdat in de jaren 70 van vorige eeuw, het idee was ontstaan dat we een beetje te veel belang gaven aan Maria. Het was een soort toegeving aan een protestantse lezing van de theologie, waarin Maria afwezig is, evenals de heilige, en de christenen dachten, de protestanten moeten een beetje water in hun wijn doen en een beetje spreken over Maria en de heilige, en we gaan een beetje water in onze wijn doen door wat minder te doen. Maar dat is niet de weg die we moeten gaan. Want de devotie tot Maria wordt bestempeld als een wezenlijk element. Zolang dat onze gescheiden broeders niet begrijpen hoe innig Maria en Christus samenwerken, evenals de kerk en Christus, zolang dat niet gebeurt, zullen ze moeilijk begrijpen dat die aandacht die wij voor Maria niet een scherm is tegen de aandacht die wij hebben voor Christus. Maar tegendeel, hoe meer we van Maria houden, hoe meer we naar Christus zullen gebracht worden. Dat is trouwens wat er gebeurd is ook in Cana. Maria zegt tegen de bedienaars, doet wat hij u zelf zal. En zij zegt niet, ik ga dat oplossen. Zij zegt, mijn zoon gaat dat oplossen, de meester gaat dat oplossen. Dat is wat er gebeurt wanneer we Maria vereren, worden we gebracht tot de aanbidding van Christus, van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dus er is sprake van verering voor de heilige en dus voor Maria een bijzondere verering. En tenslotte een aanloop voor de echte aanbidding van de drie goddelijke personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maria wordt zo vereerd dat geen enkele andere heilige evenveel feesten heeft op haar naam, want we vieren allerlei mysteries van het leven van Jezus en Maria. En het is ook niet verwonderlijk dat er een gebed is dat genoemd wordt de samenvatting van heel het evangelie. En ik heb het over de rozenkrans. Waarin we allerlei mysteries van het leven van Christus beschouwen, maar bekijken met de ogen van Maria. En zo zien we ook hoe Maria en Christus inderdaad samenwerken. Wel, de verering van Maria is begrijpen hoe wij als kerk en Maria als moeder van de kerk samenwerken met Christus vanuit de hemelse heerlijkheid om ons op weg te brengen naar het feit dat we ook ooit eens daar zullen komen. En dat brengt ons bij het laatste deel van deze catechese. Maria is genoemd door de catechisme van de katholieke kerk het eschatologisch beeld van de kerk. Wat betekent eschaton in het Grieks, de laatste dingen? Wel, Maria vertelt ons wat er gaat gebeuren met ons op het einde van de tijden, waarin zij al in is en zij wacht op ons. De kerk heeft een bepaalde oorsprong, een zending, een bestemming. En wanneer we willen spreken over de kerk, kunnen we niet beter besluiten dan door de blik op Maria te richten om haar te aanschouwen, in haar te aanschouwen wat de kerk is en haar mysterie. Maria gaat door in een pelgrimstocht van het geloof. En zij is daarmee beeld van wat wij ook moeten doen. Optocht gaan in een pelgrimstocht van geloof. En dat ons vaderland inderdaad het einde is van onze tocht. En dat Maria, die de kerk verheert als moeder van haar Heer en haar eigen moeder, waar de kerk op ons wacht en Maria op ons wacht. Ik heb hier nog een citaat uit Lumen Gentium. Evenals de moeder van Jezus in de hemel, waar zij reeds met lichaam en ziel verheerlijkt is, het beeld en het begin is van de kerk, zoals deze in de toekomst voltooid zal worden, zo is zij hier op aarde, totdat de dag des Heren komt, het lichtend teken van de vaste hoop en de vertroosting van het volk Gods op zijn pelgrimstocht. Laat het dus dankbaar zijn dat Maria als een moeder voor ons zorgt en bovendien een lieve moeder, een heilige moeder en zelfs een schone moeder. Ik heb het niet over een schoonmoeder, maar een vrouw die heel schoon is. En zij trekt ons aan en zij laat ons ook zien hoe mooi de kerk is, waarvan zij het beeld is. En dit geeft ons heel wat hoop op onze weg naar Christus, op onze weg naar de verrijzenis.
En tot zover, beste luisteraars, de catechese voor vandaag in een lange reeks over de 12 artikelen van het geloof aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.